Van de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing voor deze middag is Hebreeën 10, vers 1 tot 18. Hebreeën 10, vers 1 tot 18. De psalmen zijn psalm 115, vers 2 en 3. Psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 24, vers 2 en 3. En Psalm 52, vers 7. Van de catechismus is zondag 30 wordt behandeld. De schriftlezing is Hebreeën 10, vers 1 tot 18. En we zingen Psalm 115, vers 2 en 3. Psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 24, vers 2 en 3. Psalm 52, vers 7. En van de Heidelbergse catechismus wordt zondag 30 behandeld. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader. Van Jezus Christus de Heer, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 115, de versen 2 en 3 zetten we dit samen zijn voort. Het zingen van Psalm 115, het tweede, nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Hun afgoden zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. En het derde, ze hebben wel een mond, doch die niet spreekt. Wel ogen, doch waaraan het gezicht ontbreekt. Het licht kan hun niets ontdekken. Geen klank, geen schel dringt immer hun in het oor. Men zet hun vrij de beste wierook voor, kan hun geen reuk verwekken. 2 en 3 van Psalm 115.
Thank you.
schriftlezing in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën. En daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, 1 tot en met 18, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, en kan hem met eenzelfde offeranden, die zij al een jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe staan, toegaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die den dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenissen der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet gewild. Nog hebben u behaagd, den welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond er wel al een dag dienende en denzelfde slachtoffer dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is een eeuwige heide gezeten aan de rechterhand Gods, voors verwachtende totdat er zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt er ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover.
Verhoogd moeder ons voor het heilige hand gezien is hier in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is ook door uw hand dat we deze middag nog hier zijn samengebracht. Had u ons overgegeven aan het goeddunken van ons hart. zo zouden wij arm te samen iedere plaats hebben kunnen bezoeken behalve deze. Want daar gaat het hart van een mens niet naar uit. In de zondeval zijn wij u van u vervreemd geworden. Een vreemdeling bent u ons. En als we dan zo ook zouden sterven, zouden we een vreemd God ontmoeten. Om eeuwig buiten u te leven. Heere, maar van eeuwigheid heeft u gewild u bekend te maken. En een volk van eeuwigheid verkoren gaat het leren in een afsnijdende weg dat er een God is. En dat die God goed is voor verdorven mensenkinderen. Goed is met handhaving van zijn recht in de zoon van zijn liefde. Dat u goed bent, Heere. En dat u dat ook klaarlijk betoont. En de weg die u ook voorthoudt met uw kinderen die niet alleen eenmaal getrokken zijn uit de duisternis, maar ook voortgeleid worden op de weg ten eeuwige leven. En daar mag dan de kerk een plaats hebben op die weg. Om nader onderwezen te worden. In de weg die gegaan moet worden. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u raad geven. Ik zal u tonen de weg die gegaan zult. Heere, daarom is er nog een kerk. Voor de onderwijzing in de zaken van de eeuwigheid. Maar een volk wordt geformeerd door de prediking van uw woord, de kracht van uw geest. Geformeerd door een volk dat zich aan God gewendt. Dan blijft u geen vreemde. En die gaan straks ook geen vreemd God ontmoeten. Heere, daar zal het erop aankomen dat wij in deze tijd u leren kennen. En in die weg zullen we ook onszelf leren kennen. En dat maakt het wonder uit. Hoe nou hemel en hel samenkomen. Dat kan alleen omdat hij, uw zoon, uit de hemel is gekomen. Om in de hel neder te dalen. Om een volk daarvan eeuwig te verlossen. Wat zich de hel had waardig gemaakt een hemel te bereiden. Heere, dat grote wonder. De prediking wordt het voorgesteld. Door uw geest wordt de mensen veringeworden. Eeuwig zal dat ook zijn lofzang zijn. Dat wat u heeft gedaan. Wie u ook daarin bent geweest. Wie u ook altijd zijn zult. Dan zal het eeuwig om u gaan. Uw wezen. Uw weg. Uw werk. Dan zal de kerk daarin haar eeuwige blijdschap vinden. Verlost van zichzelf in u te mogen eindigen. Dan wordt u het doel van onze lof. We hebben het samen gezongen. Het doel van de lofprijzing van de kerk zijt gij. Want u bent de lof en de heerlijkheid van die kerk. En dan komt al het andere in het licht van uw woord. Niet anders meer openbaar dan afgodendienst. Alles wat wij nog doen buiten de vereering van uw naam en wezen is afgodendienst. Of het is de afgod die daar van binnen zit, op de troon in het hart van een mensenkind. Of het zijn de mensen buiten hem, het zijn jongeren die hun idolen hebben, ouderen. Die opgaan in de bewondering van mensenkinderen. Welke wijze ook alles afgodendienst. Heer, en zo is dan de mensheid door uw genade in tweeën uiteengevallen. Een volk dat u mag bedoelen. En een volk dat altijd zichzelf en de afgoden op het oog zal hebben. En het is van tweeën één. Heere, juist daar waar wij alleszins godsdienstig zijn. Is het zo nodig daaraan ontdekt te worden. Want wij kunnen ook onze godsdienst als God hebben. Onze godsdienst op zich het vermaak van ons hart. Maar niet de God die gepredikt wordt. Heere, leer ons het onderscheid tussen middel en middelaar, tussen godsdienst en God. Want daar en daar alleen komt het op aan. En u geeft het ook vanmiddag nog, dat we hier samen mogen zijn met de jeugd en met de ouderen der gemeente. Samen in deze middagdienst om opnieuw onderwezen te worden in de geheimen en de geheimenissen van uw woord en van uw verbond. Heere, wilt u ook geven vanmiddag ontsluiting van dat woord en ontsluiting van ons hart. Want het is ons van nature vreemd, ja. Maar zelfs al zouden wij ook vanmiddag kunnen zeggen, krachtens gewoonte en opvoeding, toch wel bekend gemaakt met deze zaken, dan blijft die vraag liggen, maar ook innerlijk bekend gemaakt. Zijn we ook innerlijk onderwezen in die zaken van uw woord? Ook vanmiddag als het gaat over het heilig avondmaal en alles wat daarmee samenhangt. Heer, als u geen licht geeft, dan tasten we in alle opzichten in het duisteren. Wil dan ook nog vanmiddag dat woord laten oplichten. Mag er nog een prediking uitgaan die het hart van uw volk verklaart, maar waarin ook de oproep wordt gehoord om nog onze boze wegen te verlaten, onze afgodendienst eraan te geven, opdat wij zouden gevonden worden in die ene, de Zoon van uw eeuwige liefde, die altijd en overal en in alle omstandigheden zijn Vader op het oog heeft gehad. Ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Heer, in hem gevonden te worden, de Zoon van uw liefde, om eeuwig de Vader te bedoelen. Dat zal toch het grootste zijn. En Heer, daartoe gaat er een prediking uit. U te mogen bedoelen. U het doel van onze lof. Heere, dat zal het wonder zijn. Maar u bent toch een wonderdoend God. U kunt het ook nog doen in dit middaguur. Niet om ons. Daarom kan het niets. Maar omdat het uw genade is, kan het ook ondanks ons. Heere, het zal alleen kunnen vanuit het vrije van uw welbehagen. U wilt het ook vanmiddag nog verheerlijken. Geef dan te spreken. Geef dan te luisteren en geef dan dat dit alles mag uitmonden in de eer uws naams. En dat zal altijd ook zijn in de bekering van zondaren, dan hoe anders zouden wij ooit hier u kunnen eren, als ons hart niet is vernieuwd, gereinigd en u toegedaan. Wil dat nog schenken en waar het is gebeurd ook nog onderhouden. En laat daartoe hier, maar ook over het rond de aarde, nog de prediking mogen uitgaan. Dat vragen wij in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente aan de orde van behandeling is de 30e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. De derde zondag over het heilig avondmaal. Zondag 30 van de Heidelberger. De vragen en antwoorden 80, 81 en 82. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor hem van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nogmaals vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God begeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zoeken, totdat zij betering hun levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de lezing van zondag 30. Zondag 30, de derde zondag over het heilig avondmaal. Bepaalt ons ook vanmiddag bij de Rooms-Katholieke mis. We zeiden het vanmorgen, het is in deze dagen in onze kerk gebruikelijk stil te staan bij de reformatie. Dat vermocht vanmorgen getracht te doen, niet door de werken, maar door het geloof dat verbindt en verenigt met Christus en doet delen in al zijn weldaden. Die grote weldaad van de gerechtigheid die geschonken wordt aan boetvaardige zondaar. Vanmiddag worden wij opnieuw bepaald bij de reformatie in de onderscheiding van Rooms-Katholieke mis en, als ik het zo mag zeggen, ons heilig avondmaal. Die kloof uit de 16e eeuw is er nog steeds. En Rome heeft nooit haar leer van de mis herroepen. En daarom kan ook het oordeel na al die eeuwen niet anders zijn dan ook onze voorvaderen hebben geformuleerd. Het oordeel aangaande de mis in de grond der zaak niet anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Christus en een vervloekte afgoderij. Zondag 30. We zouden boven de prediking willen uitschrijven en we hopen dat ook te verklaren. Altaar en tafel. Altaar, dat ziet dan op de Rooms-Katholieke mis en tafel die voor in de kerk van reformatorische huizen heeft te staan. De tafel. Zetten dat boven de prediking. Altaar en tafel. En mogen wij dan bepaald worden bij een drietal gedachten. In de eerste plaats spreekt deze zondag ons van een veroordeling. Een veroordeling. Ten tweede spreekt hij deze zondag van een toelating. En ten derde van een uitsluiting. Altaar en tafel. In de eerste plaats spreekt dus deze zondag van een veroordeling. En die betreft de Rooms-Katholieke mis. Dat mag duidelijk zijn. Ten tweede spreekt deze zondag van toelating. Wie worden er toegelaten tot de tafel des Heren? En ten derde spreekt deze zondag van uitsluiting. Wie worden er uitgesloten? Buitengesloten. De toegang tot de tafel des Heren ontzegd. Want ook dat is een taak van de kerk. Altaar en tafel. Veroordeling, toelating en uitsluiting. Zullen wij nog zingen van Psalm 15? En daarvan de beginversen. 1 en 2 van Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot dat hij bij het heugelijk schunsgenot uw heilig ziel mogen bewonen? Het antwoord in vers 2, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten heeft, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. 1 en 2 van Psalm 15. altaar en tafel, Rome en reformatie, staan we dan eerst stil bij een veroordeling. Een veroordeling. We hebben het u al gezegd. U heeft het ook zelf gelezen, gehoord. Die veroordeling betreft de Rooms-Katholieke mis, de paapse misdaad daar. Betekent pauselijke mis. Er zijn verschillende soorten missen, maar daar zullen we ons vanmiddag niet in verdiepen. Het is de paapse mis, de pauselijke mis, die wordt veroordeeld in niet mis te verstaande bewoordingen. U vindt dat aan het einde van vraag en antwoord 80. Waarvan de Rooms-Katholieke mis, van de Roomse mis, de paapse mis wordt gezegd dat die in de grond niet anders is dan een verloochening. Een verloochening van het ene offer van Christus. En dat het een vervloekte afgoderij is. Dat is een heel scherpe veroordeling. De mis, de paapse mis. Een vervloekte afgoderij. Een verloochening van dat ene offer van Christus. Scherper veroordeling, hoe komt de catechismus daartoe? Er is wel eens op gewezen, gemeente, en ik geef het u zomaar door, dat deze veroordeling in deze vorm in de eerste uitgave van de catechismus niet is gevonden. Pas in de tweede uitgave en definitief in de derde, die ligt nu voor ons, in de derde uitgave zo is geformuleerd als het ook nu voor ons ligt. Niet direct. En men heeft erop gewezen dat dat te maken zou kunnen hebben met Trente. Trente, dat is een plaats in Italië, Noord-Italië. En daar is een concilie gehouden van de Rooms-Katholieke Kerk. Van 1545 tot 1563, niet achter elkaar hoor. In drie zittingen, bij elkaar toch enkele jaren. In drie zittingen heeft de Rooms-Katholieke Kerk zijn leer, zijn eigen leer, doorgelicht en ook vastgesteld. En op dat concilie van Trente ook de reformatie veroordeeld. De leer van de rechtvaardigmaking door het geloof heeft Rome besloten onder het anathema sit vervloekt zij. Wie dus gelooft dat hij alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt buiten de werken, die wordt vervloekt. Rome heeft op dat concilie van Trente dus de leer der reformatie in haar hart getroffen, in haar veroordeling en ook het heilig avondmaal van de reformatie veroordeeld. En dan wordt er wel gedacht dat de opstellers van de catechisme om die reden, toen dat bekend werd, ook Rome hebben veroordeeld. Zij eerst door Rome, door de vloek en de ban getroffen, nu ook andersom Rome door een vloek treffen, vervloekte afgoderij. Ik weet het niet. Het kan. Maar veel belangrijker is, is het terecht? Is het terecht wat hier staat van de Roomse mis, de paapse mis, dat het een verloochening is van het enige offer van Christus en een vervloekte afgoderij, daar gaat het over. Is die veroordeling terecht? De catechismus gaat het uitleggen. En hoe? Door het heilige avondmaal te vergelijken met de paapse mis. En laten we samen eerst zien wat er van het avondmaal wordt gezegd. En gemeente, dat is voor ons de derde maal. En ik zeg dat met nadruk. Ik hoop werkelijk dat we het ook zullen onthouden. Wij allen samen, maar toch bijzonder de avondmaalsgangers, want het zal toch wat wezen. Aan te gaan en ten diepste niet te weten wat het is. Dan zouden we, zonder dat wij het beseffen, wel eens heel dicht kunnen komen bij een andere veroordeling. Laten we eerst kijken, wat is dat heilig avondmaal eigenlijk? Nog één keer gemeente, tenminste binnen het verband van de catechismus. Het is een verzekering van iets wat er al is. En waar is het avondmaal dan een verzekering van? Wat toont en bevestigt dat avondmaal? De vergeving der zonden en de vereniging met Christus. Dat moet er zijn, wil dat ook bevestigd en verzegeld kunnen worden. Daarom alleen degene die vergeving der zonden hebben en de gemeenschap met Christus kennen, zijn gerechtigd aan te gaan. Die zullen ook het zegel ontvangen en bevestigd worden dat werkelijk hun zonden volkomen zijn vergeven door dat ene offer van Christus. Die zullen in het avondmaal bevestigd worden. Als ze werkelijk verbonden en verenigd zijn, gemeenschap hebben met de Zoon van Gods liefde. Het avondmaal verzekert vergeving der zonden en gemeenschap met Christus. En daaruit vloeit voort dat zij hem zullen aanbidden. Waar hij nu is, met wie zij verenigd zijn, waar hij nu is, aan de rechterhand des Vaders. Vandaar het omhoog de harten. De harten in de hemel verheffen, om daar hem te aanbidden en te beminnen, die nu is aan de rechterhand zijns Vaders. Het avondmaal toont en bevestigt vergeving van zonde, gemeenschap met Christus. En daartegenover het andere, het gevoel van Rome, de paapse mis. En ja, geliefde, dat moet u toch een ogenblik aanhoren. Dat is opgenomen in het geheel van de Romeinse dienst. En sta mij toe daar iets van te mogen zeggen. De Romeinse dienst kent een aantal elementen. Eerst een gebedsdienst. Dan een woorddienst en als derde komt dan de eucharistie. En daarbinnen gebeurt het. Wat we ook de vorige keer kort hebben overwogen. Daar gebeurt het. Daar staat dan in de Rooms-Katholieke Kerk de priester bij een tafel. Nee. Ja, als u zegt dat is een tafel, dan zegt u, uw ogen hebben dat goed gezien, maar u moet toch iets anders horen. Nee, de priester staat bij een altaar. Zo heet de tafel bij Rome, een altaar. En daarop ziet u liggen, een al. U weet het nog, eigenlijk hard gebakken meel. En die priester, die spreekt een zegenbede uit, een zegen. Dat is de consecratie. Dan gelooft Rome, als hij die woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam, dat werkelijk die al ook lichaam en bloed van Christus wordt. Lichaam. Ja, Christus zelf. De Godmens. De Godmens. Dan is dat geen al meer. Maar dan is dat Christus. De gehele Christus. Lichaam, ziel en goddelijke natuur. Die ligt daar op het altaar. En Rome gelooft voorts dat op dat altaar liggen Christus nu. Door die woorden van de priester Christus geworden. Eerst oud, nu Christus, dat Christus liggend op het altaar zich opnieuw opoffert aan God tot verzoening van zijn kerk. Hoort u? Eerst dat die priester al door zijn woorden meent te kunnen doen van brood Christus maken. Tweede, dat Rome gelooft dat Christus daar liggend op het altaar zich opnieuw offert aan God tot verzoening van de kerk. En dan, hetzelfde gebeurt ook met de wijn, we gaan verder. Dan als derde neemt die priester die al op, nu een hostie genaamd, en toont die aan het volk in de kerk. Dat volk ligt op de knieën, slaat een kruis, dat moet ik niet doen, slaat een kruis en aanbidt die hostie in de hand van de priester. Want dat is Christus, men aanbidt Christus. Nu verstaat u onze catechisme. Kijk nog eens, nu begrijpt u het. Wat Christus is geworden, ligt op de altaar, offert zich opnieuw. En in de hand van de priester wordt Christus nu aanbeden. Vervolgens vindt de eigenlijke communie plaats, het eten van de al. De gelovigen, zo wordt dat dan genoemd, hè, komen naar voren. De priester legt een stukje van die al op hun tong. Nee, geen beker gaat er rond in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat hoeft niet, zegt Rome, want in die al is de gehele Christus aanwezig. De gehele Christus wordt met de mond gegeten. Dat is de gemeenschap bij Rome. Een vleeselijke gemeenschap. Geliefde, het is duidelijk. Heel kort weergegeven, dat is toch wel nodig in verband met deze zondag 30. Het is duidelijk wat hier gebeurt. Vier dingen. En de catechismus voegt daar trouwens nog iets bij, laat me dat ook mogen zeggen. Deze mis wordt dan ook nog geacht tot nut te zijn, niet alleen van de levenden, maar ook van de doden. En er zijn er vijf zaken genoemd waarvan u wel gemerkt heeft dat die op gespannen voet staan met Gods woord. En daarom ook afgewezen dienen te worden. In de eerste plaats, we hebben het de vorige keer gezegd, ik zal het heel kort herhalen. Ten eerste al, die gedachte is zo afschuwelijk. Dat een mens denkt, een schepsel denkt, de schepper te kunnen maken met zijn woorden. Dat hij door het uitspreken van dit is mijn lichaam en dit is de beker van mijn bloed. Dat hij daardoor werkelijk brood en wijn kan veranderen in lichaam en bloed van Christus. Dat is al zo afschuwelijk, die gedachte. Dat is het eerste. En tweede, dat Christus opnieuw zich opoffert. Dan zou het niet waar zijn wat wij samen gelezen hebben met één offerande. Met één offerande heeft hij volmaakt degene die van eeuwigheid geheiligd zijn, in eeuwigheid geheiligd zijn. Voelt u wel? Tegenover het ene offer van Christus plaats is Rome het herhaalde offer. Nee, daar komt geen bloed meer bij, dat niet. Onbloedige herhaling. Maar toch, het offer moet keer op keer gebracht worden. Niet eenmaal, maar steeds weer, dat is twee. En derde, de aanbidding van die hostie in de hand van de priester. De Christus die in zijn hand rust en aanbeden wordt. En waar dat eerste niet waar is, is ook dit niet waar. Dit is Christus, dit is en blijft brood. Men aanbidt brood. Een broodgod. Stof wordt aanbeden. Afgodendienst. Afgodendienst. Goderij. En het vieren. Het vleeselijk genieten van die al. Het vleeselijk genieten van Christus. Het is niet waar, maar ook dat geloven we. Een vleeselijke vereniging. En als vijfde. Ook nog tot nut van de doden. Ook dat is een leugen. Want als een mens sterft, denkt dan prediker 12, dan gaat hij direct naar zijn schepper. Het is direct hemel of hel voor ieder mens. Er is geen vage vuur en geen voorportaal. Stof gaat terug naar de aarde waaruit het genomen is. En de geest keert tot God die die geest gegeven heeft. En zo de boom valt, zo blijft hij eeuwig liggen. Voor de doden kan geen offer meer gebracht worden. Ook dat is een leugenleer. Geliefde, want als we sterven zijn we op de plaats van onze eeuwige bestemming. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Als die man daar tot geloof mag komen, dan wordt hij niet verwezen na zijn dood naar een of ander tijdelijk onderkomen, maar heden, heden met mij in het paradijs terstond bij Christus eeuwig geluk en althans. Dat is de troost van Gods woord. Van een arme God op eerende leer van Rome. Het is u voorgesteld, geliefden. Dan vragen we het nog een keertje. Is dan het oordeel te scherp? Een verloochening van de enige offerande. Ja, dat is het, een verloochening. Want het moet herhaald worden, keer op keer, iedere dag opnieuw, door de hand van de mispriesters. Christus gemaakt, op het altaar gelegd, om de kerk te verzoenen. Een verloochening. Van de algenoegzaamheid van het ene offer van Christus. En het aanbidden van de hostie en alles wat erbij samenhangt, een vervloekte afgoderij. Het schepsel geëerd boven de schepper. En daarom, geliefde, kan en mag de catechismus niet anders doen dan deze opvatting van de paapse mis afwijzen. Ver van zich werpen. En moet het inderdaad worden gezegd, loochening. De enige offerande van Christus en een vervloekte afgoderij. Maar voordat we naar onze tweede gedachte gaan, gemeente. U zegt, we hadden het over Rome, ja. Maar alles wat u en ik buiten dit offer van Christus aanbrengt, is dat ook niet een loochening van dat ene offer. Wat moet er van u daar nog bij? Nu komt de kerk van de reformatie. We zijn diep gezonken, gemeente. Met allerlei kenmerken. En voorwaarden die eerst geschieden moeten. Buiten het offer van Christus, nee, versta mij goed. Het hoort ook bij het zaligmakend werk van de drie-enige God om plaats te maken voor dit offer, dat is waar. Maar dat zijn geen kenmerken die ik zelf eerst moet bewerken om zelf plaats te maken voor Christus. Maar dat hoort ook bij die zaligmakende bearbeiding. Hij maakt plaats voor de plaatsvervanger. Hij is een volkomen God. En hij werkt het uit van het begin tot het einde. En in die zin staat de kerk te volkomen buiten. Zo'n eenzijdig godverheerlijkend werk is dat. Maar dit onthouden we. Dat Rome herhaalt op onbloedige wijze. En zo het enige offer van Christus loochent. En alles wat nog meer door Rome gebeurd moet veroordeeld worden. Maar wij vallen ook onder dat oordeel. Als er bij dat offer van Christus van ons ook nog wat moet. Welke gestalte ook. Welke voorwaarden ook wij menen te moeten vervullen. En geliefde, en dan komen wij toe aan onze tweede gedachte. En die handelt na de veroordeling. En we weten nu wat die veroordeling betekent. Die brengt ons nu bij de toelating. Rome heeft een altaar. Daarop wordt Christus keer op keer geofferd. Maar de reformatie heeft weer geleerd uit Gods woord. Dat altaar is leeg. Dat altaar, dat is Golgotha. Dat is leeg. Het offer is gebracht. Het altaar is leeg achtergebleven. Wij hebben geen altaar meer van nodig. Wij hebben een tafel gekregen. Om daaraan te genieten wat aan het kruis is verworven. De spijze die daar is bereid wordt mede aan de tafel des Heeren genoten. Hoort u dat? Geen altaar meer. Leeg altaar. Leeg kruis. Maar een tafel gegeven. Om daaraan te genieten. Geestelijk te genieten. Geestelijk te smaken. Dat ene offer dat Christus gebracht heeft. Voor al zijn volk. En nou is de vraag. Onze tweede gedachte. Wie mag nu aan die tafel zitten? Wie zult gij noden tot uw tent? Wie mag aangaan aan de tafel des Heren? Maar voor daarop in te gaan zou ik met u willen zingen van die psalm die daar ook van spreekt. Dat is psalm 24. En daarvan de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? En het derde, die zal door zeer en gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 24. altaar, maar een tafel. En wie wordt genodigd, wie wordt toegelaten, voor wie? Vraag en antwoord 81, is het avondmaal des Heren ingesteld. Wie mag er aan tafel? Een vreemd voorbeeld misschien. Maar als u aan tafel zit en er staat voedsel voor u en u neemt van dat voedsel, dan brengt u het naar uw mond. Ja, zegt hij, waar anders? Waar anders? Eenvoudig, hè? Heel eenvoudig. U legt dat voedsel niet in de plantenbak. U legt dat niet op de grond. Nee, dat voedsel brengt u naar uw mond. Naar uw eigen lichaam. Dat is het antwoord. Wie? Aan de tafel. Het lichaam. Het lichaam moet toch gevoed worden? Daarom stopt u het voedsel in de mond. Zo wordt dat voedsel opgenomen in uw lichaam en zo doet het kracht. Het is met het heilige avondmaal niet anders. Dat voedsel, die spijs en drank, is er voor het lichaam van Christus. Het lichaam moet gevoed en gelaafd worden. Dat is het antwoord. Wezenlijk is dat het antwoord. Het lichaam van Christus. Wat is dat? Het lichaam is toch verenigd met het hoofd. Christus, het hoofd in de hemel en de gemeente is zijn lichaam die met Christus verbonden zijn. Verenigd zijn, gemeenschap hebben. Die worden gevoed. Die worden toegelaten aan de tafel des Heren. Zo eenvoudig. Maar ik weet het, dit is het antwoord, het lichaam moet gevoed worden. En dat is dat deel dat verbonden is met Christus. En dan wordt de vraag, ja maar, hoe weet je dat en wat is er dan gebeurd? En, maar zoudt gij niet weten of we verenigd zijn met Christus? Zou u dat niet weten? Of de geloofsband is gelegd tussen zijn en uw ziel? Zou u niet weten of u tot één plan met hem bent samengegroeid? Zoudt gij niet weten of hij uw ziel lieflijk heeft omhelst? Zoudt gij niet weten of gij ook in het uur der liefde hem hebt mogen omhelzen en u aan hem hebt mogen kwijtraken? Heeft hij het nooit tegen u gezegd? Gij zijt de mijne. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Oh, dan kan er zoveel zijn. Maar de bruid van Christus, de gemeente, weet wel wat er is gebeurd. Met Christus verenigd, dat is lichaam. De ware gemeente. En die wordt genodigd, toegelaten aan de tafel des Heren. U heeft gelijk. De catechismus zegt het anders en toch ook weer niet hoor. Catechisme zegt het zo en wij kennen die woorden wel. Wie er mag aangaan nou, dan worden drie zaken genoemd. Die moeten dit kennen. Een mishagen over zijn zonde. Een vertrouwen dat zijn zonden zijn vergeven. En ook de begeerte om meer en meer gesterkt te worden in het geloof. Meer en meer zijn leven te beteren, te verbeteren, heiliger te leven. En u herkent daarin moeiteloos, denk ik, de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat moet dus gekend worden, ja, zo kun je het ook zeggen. Maar het is niet anders. Dat is niet anders, want wat is dat nou? Mag ik het dan nog een keer, maar weer eens anders zeggen? Wie gaan er nu aan tafel? Ja, ik bemerk dat ik naar een lege plaats wijs, dat is waar. Maar Dat is toch de plaats waar de tafel moet staan, of niet? Wie? En is dat anders dan wat we zo even hebben gezegd? Want wat is dat nu? Ingelijfd te worden. Dus in het lichaam van Christus te worden opgenomen. Zijn lijf, zijn lichaam te mogen zijn. Wat is dat anders dan die waarachtige bekering? En wat is dat dan? Om te leren hoe groot mijn zonden en hoe groot mijn vervloeking is. Vanmorgen iets mogen zien, en ik hoop meer dan alleen maar gezien. We mochten het ook eens kennen, geliefden, want daar gaat het over. Van die tollenaar die zich daar leeg staat te wenen. Waarom? Die is God kwijt. Zonder God in de wereld is er een grotere ellende. Nee. Zonder God, dat betekent ook zonder hoop in deze wereld. Dat is ellende. En ook leren waarom ik zonder God en zonder hoop ben. Door de zonde. Die scheiding hebben gemaakt. Omdat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Is er een scheiding gekomen. Daarom ben ik zonder God. Dat is mijn ellende. Dat zijn mijn zonden. Die moet ik leren kennen. En in dat gemis gaat de mens schreeuwen. In dat gemis gaat u ook werken, dat weet ik. Dan gaat u ook werken, gaat u ook proberen om allerlei offertjes te brengen. Offertjes van vlijt in de weg des Heren. Vlijt in het bezoeken van de kerkdiensten. Vlijt in het betrachten van Gods geboden. Hij wordt ijverig. En hij kan in die ijver wel eens een grond leggen om voor God te kunnen bestaan. Want hij doet wat hij vroeger niet deed. Gods geboden. En hij bidt, gebod en gebed, de werken waardoor een mens denkt God te kunnen behagen. Het zijn zijn offertjes. En als al die offers worden afgekeurd door God, dan probeert hij met een ander offer, met zijn verbroken hart, met zijn tranen, met zijn gemissen, met zijn armoe, gaat hij tot God uit. Allemaal offertjes. En God streep ze door. Waarom streept hij ze door? Dat zijn allemaal logeningen van dat ene offer van Christus. Voelt u wel? Wij vallen ook onder het eerste deel van zondag 30. Ook daarvan moet gezegd worden. Een vervloekte afgodendienst. Al die offertjes van ons. Buiten dat ene offer van Christus. Nee. Zei ik dat het buiten tranen en verbrokenheid opgaat? Nee. Maar dat is nooit de grond. En dat is wat wij er vaak van maken. Of het moet waarlijk verbrokenheid zijn. Want dan kun je er niks van maken. Dan kun je wel eens proberen. Maar dat zal niet houden. Dat zal niet houden. Dan word je vanaf gebracht. Dan kom je mee om. Daar wordt de dood op geschreven. Op al die offertjes de dood. Logening van dat ene offer van Christus. En zo breekt God de mens af. Hij zet hem uit de wereld. Uit de werken. En uit zichzelf. Overal een streep. Dat is nou de dood op alles. Het is makkelijk gezegd. Hè? Maar dat is wat. Want een hebje is wat. En een denkje is wat. En dan moet er de dood opgeschreven worden. Je kunt wel eens zingen zo thuis bij Torgel. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. Heb je wel eens een nacht geweend trouwens. Maar we houden dat toch wel voor een gode aangename offerhand. Maar je kunt er niet meer sterven. En dat is wat we moeten leren. En zo breekt God de mens af. Wat heeft hij in werk als een kerkganger? Want er is geen volk zo bedreven om te vluchten naar talloze gronden als een kerkganger. Want die weet het zo goed. En die probeert het hier eens. En dan is hij daar weer gelegen. Dan schiet hij daar weg. Zelfs een muizenholletje is nog groot genoeg om je erin te verstoppen. Voor het aangezicht des Heeren. Maar dat is de zaak, geliefde. Al die offeranden worden afgekeurd. Totdat die ziel valt voor God. Als een verloren en verdoemelijke zondaar. Een die naar recht voor eeuwig verloren moet gaan. Die al verloren ligt en ook nog verloren moet gaan. Zo maakt God door zijn geest plaats. Voor dat ene offer, dan moeten al mijn offers eraan geloven. Voelt u het wel? Moet dan allemaal weg om op de plaats te komen voor het ene, dat God verheerlijkende offer. Dan wordt het offer van Christus toegepast. Dat is dat tweede stuk, dat heerlijke stuk van de verlossing. In de armen van Christus besloten, met hem verenigd, om dan te delen. In de bloedgerechtigheid die heeft aangebracht, om dan te delen in zijn eeuwige liefde. Om dan te delen in zijn geest, waardoor hij zijn kinderen geleid en thuis had. Dat is de weg waarin een mens in Christus wordt gebracht. En dan mag ik het zo samenvatten, dat is ook voor de kinderen zo van belang. Want ach, in de aard van de zaak is zo eenvoudig. Het eerste wat een mens leert, ik ben buiten God. Buiten. En als het wonder heeft plaatsgevonden, dan is hij met Gods Zoon verenigd. Dan is hij van Gods Zoon geworden. Dus eerst buiten God, dan van God, in Christus van God. En dan het derde stuk is voor God. En dat hoor ik zo weinig. Maar als dat tweede werkelijk waar is, dan kan dat derde niet ontbreken. Wie werkelijk van hem is, zal er ook voor hem zijn. Eens anderen te worden, om voor die ander te leven tot in alle eeuwigheid. Daar gaat het om. En dat is het doel ook waartoe wij geschapen zijn. Om God eeuwig te verheerlijken. En dat is wat in de waarachtige bekering ook geschiedt. Om er voor hem weer te zijn. Van jezelf in beginsel verlost. Wat ontzaglijk. Wat een wonder als een mens dat ook mag beleven. Altijd maar jezelf vast te moeten houden. Altijd voor jezelf te moeten leven. En het zal nooit wat worden om daarvan verlost te worden. In de ruimte van het kindschap Gods gebracht te worden. Voor hem alleen er te zijn. Buiten hem. Dan van hem. En het eindigt voor hem. Het gaat om de heiligmaking en heerlijkmaking, geliefde. Daar gaat het God om. Opdat zijn kinderen zullen schitteren. Aan de eerkroon van Christus. Als diamant aan zijn middelaarskroon eeuwig zullen uitschitteren. Daar gaat het om. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En die daar nou kennis aan hebben. Van die grote ellende buiten God geleefd. Aan die zoete vereniging met die bark. En dat nieuwe leven. Niet alleen gewassen door zijn bloed, maar ook geheiligd door zijn geest. Die verstaan dat zij geroepen zijn tot de tafel des Heeren. Want zij kennen het voedsel dat hen bereid is. Begrijpt u? Ja, dat zeg ik met alle eerbied, hoor. Dat zeg ik met alle eerbied. Maar Gods kinderen zijn zeer eenkennig. Eenkennig. En wat ze niet kennen, dat eten ze niet. Dat eten ze niet. En daarom alleen als dat voedsel nou bereid wordt. Die gezegende borg er uitgestald is op de tafel. Als dat in liefde wordt getoond. Dat Christus verbroken is. Niet mijn verbroken hart zal mij in de hemel brengen. Maar zijn verbroken hart, zijn offerande alleen. Dat gaat schitteren, dat is voedsel voor die ziel. Geef mij Jezus of ik sterf. Dat is voedsel wat ze kennen, dat eten ze. Daarom ze zijn eenkennig. En dat alleen kan hun ziel vervullen. En die worden nou genodigd die kennis hebben gekregen aan dat voedsel. Aan die spijzen des eeuwige levens. Aan die verheerlijke Christus met al zijn weldaad. Dat nieuwe leven dat hij schenkt en uitwerkt in hun hart en leven. Dat voedsel. Dat ze eenmaal ontvangen. Dat wordt bereid aan de tafel. En die dat nou kennen. Die worden opnieuw vergast. Vergun me de uitdrukking. Om dat te proeven en te smaken. Dat de Heere goed is. Onuitsprekelijk goed is. Dus het voedsel wat bereid wordt, dat kennen ze. Die het nou kennen, die het kennen, die mogen, die zullen aangaan. En dat is wat de catechisme zakelijk zegt. Die zichzelf. U zegt, ja, maar wacht eens even. Oh. Nee, wat u zei, dat is gebeurd. Want zij zijn van hun zonde toch verlost. Hun zonden zijn toch vergeven. Die zichzelf vanwege hun zonde mishagen hebben in vergeven zonde. Mishagen hebben in vergeven, ja. Ja. is wat. Want het gaat over het zelfonderzoek. Wat ik zo even zei, dat is de waarachtige bekering. Dat gaat over het zelfonderzoek. Maar die gaan zich onderzoeken niet in wat er eenmaal is gebeurd. Hoewel ook dat bij momenten weer eens zo mag wezen. En dat is groot als je teruggebracht wordt naar die plaatsjes. Naar die Ebenezers. Waar de Heer heeft geholpen. Nee, maar ook zoals het nu is. U zegt, ja, maar je zonden zijn vergeven. Dat is het grote verschil met Rome, hebben we net gezegd. Daar hoeft Christus niet keer op keer voor geofferd te worden. In de armen van Christus is het uitgezegd door die borg. Uw zonden zijn u vergeven, die zijn weggeworpen. Voor eeuwig weggeworpen. En daar kom ik nooit meer op terug. Volkomen vergeving. U weet nog de zondag die er ook van sprak. Niet alleen mijn zonde, al mijn zonde, maar ook mijn zondige natuur, mijn verdorven natuur, waarmee ik levenslang te strijden heb. Alles vergeven. Mishagen. Mishagen aan vergeven zonde. Dat is wat. Ja, dat moet u maar eens overdenken. Wat dat nou is. Mishagen in verzoende schuld. Daar gaat het om. Omdat krachtens die oude mens die zonde zich nog doen gevoelen. En we spraken vanmorgen, u weet het wellicht nog, van dat woord van Philpot. Hè, en dat is zo waar als hij zegt, mijn ogen hechten zich overal aan. Of het dan orgelpijp is, of een mens, of een steen, of een dak. Overal hechten mijn ogen zich aan. En dan ben ik al aan het zonde. Want ik kan met alles zonde, met alles overspel bedrijven. Alles. En dat is nou ontdekkend licht, dan word je grote zonde. Al grote zondaar in de inleving van wie je in Adam geworden bent, maar in de uitleving steeds heiliger. Komen we straks erop terug. Maar die verdorven aard blijft maar wel vergeven. Maar blijf wel, en dat is nou een kenmerk, daar krijgt de kerk steeds meer last van, steeds meer. Ja, dat kan je nog geen mens uitleggen, geen academie waar ze dat onderwijzen, maar het is wel waar. Vergeven zonde, vergeven schuld, moet ik zeggen. En toch meer smart om ooit te voeren. Dat is de kerk. Mishagen, weet u nog, die vrouw? Ik zou mezelf willen uitspuwen, dat kan niet, hè? Maar dat is toch de beleving. Ik zou mezelf, dan kan je walg van je eigen bestaan. Is er nooit wat gebeurd? Ja, daarom juist. En dan nog zo'n beest. Mishagen vanwege hun zonde. Kijk, en die worden dan vertroost aan de tafel. Als de Heer er dan zegt, en nochtans, kijk, nochtans. En toch, al uw zonden weggemaakt. Dan komt hij weer te verzegelen. En als het brood in waarheid is gesmaakt mag worden. Als die wijn weer eens werkelijk mag zijn. Teken van zijn vergevende liefde. Dan ligt alles eronder. En dan ziet God in Jacob geen zonde. Maar Jacob ziet ook geen zonde meer. Nee. Dus daar gaat het over. Steeds grotere wallig over de zonde. Maar nochtans vertrouwen. Dat het waar is wat hij eenmaal gezegd heeft. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Ook de overblijvende zwakheid. Of zoals die andere catechisme zondag zegt. Bedorven natuur. Met zijn lijden sterven bedekt is. Kijk, daar heet nou hè. Het is bedekt, er ligt bloed over. Het is verzoend voor God. Met de pijn. Ook van vroeger nog. Als weer God om zijn goddelijke redenen de oude zonde voor ogen stelt. David had er ook last van. David had er ook last van. He. Gedenk de zonde van mijn jongheid niet. Want die liggen wel onder bloed, maar het kan nog zo'n pijn. De derde. Begeren hoort u begeren, gij zult niet begeren, gij zult wel begeren. Wat zult gij begeren? Uw geloof te sterken en uw leven te beteren. Dat zult gij begeren. Dat is het derde stuk. Ik heb het, dat weet u inmiddels, liever over heiligmaking dan over dankbaarheid. Want dankbaarheid heeft altijd iets voor mij van, u heeft wat gedaan, doe ik wat voor u terug. Om dit te doen uit dankbaarheid. Nee. Omdat u God bent. Ik kan het helemaal zo niet zeggen, dat weet ik ook wel. Maar had u nou nooit iets voor mij gedaan dan nog? Hoe langer meer dat geloof te sterken. Dus aan die tafel wordt dat geloof ook gesterkt. En dat begeren ze ook sterker te worden. Weet u wat daarvan het gevolg is? Dat ze zelfs steeds zwakker worden. Wie meer en meer het leven in Christus vindt, vindt steeds minder in zichzelf. Al loopt als een verloren mens over de wereld. Dan zegt hij, ik weet niet wat ik hier nog doe. In mezelf is er niks voor. Maar Heer, als er iets uit u mag vallen. Dus een geloof te sterk, dat wil zeggen steeds minder in zichzelf, steeds meer in hem. En een leven te beteren. Oh, daar houdt u niet van als ik dat zeg. Hè? Wat staat er? Maar beteren, beteren, beteren. Wordt helemaal niet beter, man. Wordt steeds slechter, hoor je? Dan is er nog nooit een wonder gebeurd. Wordt wel beter. Het gaat goed, zeg. Nee, dat zei ik niet. Het wordt wel beter. Maar wat er is, dat gaat steeds meer wegen. Naarmate de liefde Gods verheerlijk wordt, wordt de overgebleven zonde steeds pijnlijker, smartelijker. Maar hij begeert zijn leven te beter. Weet je waarom? Ook hierom, uit liefde tot Christus, maar hij weet iets, iets. Als hij die beker ziet, als hij de brood ziet gebroken, weet hij iets van de prijs. En die Christus heeft betaald om zijn kerk los te kopen, iets van dat ontzaglijke lijden. Van God verlaten. De zonde is zo duur, kunt gij dan nog lichtvaardig zondigen? Nee, dan begeert gij uw leven te beter, omdat u weet dat iedere zonde, als het ware die doornenkroon nog dieper indrukt op de slapen van Christus. Leven te beteren. En die dat mogen kennen, die zijn van harte toegelaten tot de tafel des Heren. Ja, die zijn gehouden om te komen. Zij zullen toch die spijzen niet verachten. Zij zullen toch Christus niet versmaden. Wie worden er toegelaten, staat er zo duidelijk. Die zijn lichaam zijn. Die gevoed moeten worden. Omdat een dodelijke kwaal in beginsel is genezen, maar de napijn nog zo erg. En het verlangen zo groot om even van de zonde verlost te worden. En op die weg naar de voorgestelde volkomenheid hebben ze het nodig om aan die tafel daar gevoed en gelaafd te worden. Opdat de weg niet te veel zou zijn. Het laatste. Heel kort. Er is ook nog sprake van uitsluiting. Ja, u heeft gelijk. Ik zie het. Een stukje van 81. Maar de hypocrieten enzovoort. Nee, die moeten niet aangaan, maar dat doen ze wel. Daar zijn ze hypocriet voor. Wat zijn de huichelaars? Daar kan de kerkraad verder niets aan doen. Ja, ik zeg het een beetje kort misschien, maar... Ik bedoel, als iemand huichelt, als iemand zich uitgeeft voor kind van God en zegt dit alles te kennen, ja, dat kan de kerk, dat kunnen wij niet zien. Maar één ding, dat weet God wel. Die kunnen aangaan. Dat zijn huichelaars. Dat weten we niet. En ik hoef ook wat dat betreft niet naar een ander te kijken, want ik heb mijn handen vol op mezelf. Maar dat weet God. We kunnen alleen tot hen zeggen, als ze er zijn. U denkt misschien mensen te kunnen bedriegen, maar God kunt u niet bedriegen. Kijk het nog eens na, of het waar is. Maar nou het derde. Wat we wel kunnen zien, en daar gaat nou de uitsluiting over. De uitsluiting, wie er uitgesloten moeten worden. Twee dingen, want dat kun je zien. Die huichelarij van binnen, dat weet ik niet. We kunnen dat vermoeden, maar... Maar dat kunnen we wel zien op ons kerkraad. Kerkraad ziet toe op uzelf en op de kudde die u is toebetrouwd. Namelijk belijdenis en levenswandel. En als dat niet in orde is, mag er geen toelating zijn. Moeten zij uitgesloten worden in de belijdenis. Wie ontkent dat het of er van Christus voldoende is, moet uitgesloten. Die andere goden dient dan die ene ware God moet uitgesloten worden. De levensopenbaring duidelijk. En ik zou alleen, ik heb het hier voor me liggen, maar ik ga het niet lezen. Ik zou alleen maar met u kunnen kijken naar wat ons avondmaalsformulier zegt over al die zonden. Die ook reden zijn om mensen uit te sluiten. Niet alleen hun geloofsbelijdenis, de leer die ze uitdragen, kan voorwerp zijn van onderzoek en van uitsluiting. Maar ook hun leven, als daar zijn. U weet het wel, hè? Die afgoden, die God veracht en de sacramenten veracht. Maar ook de mijnedige, die overspel doet. De gierigaards, de dronkaards. Al die zonden, die uitbrekende zonden die hier genoemd worden. Nog vele meer zijn reden om uit te sluiten. Die deze ergerlijke zonde bedrijft in de gemeente. Mag aan de tafel des Heren niet aangaan. En er staan er ontzettende woorden bij. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd. En zijn toren over de ganse gemeente. Verwekt. En dat beseffen wij niet. Want wij zijn toch ontzettend makkelijk daarin. Wij zeggen, ach ja, dat is een persoonlijke zaak, dat is waar. En ieder moet dat zelf verantwoorden. Ho, dat is niet waar. Niet alleen ieder voor zich, maar ook de kerkenraad, de kerk, de gemeente in haar geheel, is verantwoordelijk voor wat er gebeurt, ook aan de tafel. En het leven der gemeente, want het staat er heel duidelijk in naar Gods woord. Als er geen tucht is, geen buitensluiten van hen die in ergerlijke zonde leven, dan komt de toorn Gods over de gehele gemeente. U dacht over die man of vrouw die dat doet. Nee, over de gehele gemeente. Zijn er daarom, zegt Paulus, onder u zwakken en zieken en doden. Als de tafel des Heren niet zuigt. Want komt daar over de toren van God en dan kan het zijn dat u dat niet weet. Ja, zieken, die zijn er altijd. En zwakken en doden, ja. Maar dat er dan doden vallen, omdat de tafel des Heren ontheiligd wordt. Dat verstaan we al lang niet meer. Maar dit is wel wat er gebeurt. Als de tafel niet geheiligd wordt, dan komt de toren Gods over de gehele gemeente. Leest u dan maar vanmiddag de 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië. Dan kunt u lezen wat er gebeurt als de tucht niet wordt gehandhaafd. Daar verwijst de catechismus tot slot naar de tucht, namelijk die twee sleutels. De prediking van Gods woord en de uitsluiting of christelijke band. Als die niet meer functioneren, als deze sleutels verroest zijn, dan komt de toren Gods over de gehele gemeente. Nogmaals, lees de brief. Dat is geen ijdel spreken. Aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. Als zij zich niet bekeren. Als u de tucht niet handhaaft. Dan zal ik komen. Met mijn zwaard. Dan zal ik ze doden. Dan zal ik tucht uitoefenen. Ik denk dat wij samen vanmiddag niet beseffen. Hoe nou God luistert. En hoe nou het dus voor ons luistert. Ook als het hierover gaat. Nee, huichelaars kunnen wij niet weren. Daar zijn het huichelaars voor. Maar die in leer en leven zich komen te misgaan. Die niet naar de eisen van Gods woord, naar herhaaldelijk vermaand te zijn, leven, zullen aan de tafel des Heren geen plaats hebben, maar zullen in de gemeente ook onder de tucht worden gesteld. Geliefde. En ook dat is zondag 30. Uitsluiting. Om de gemeente. De bruid van Christus. Te bewaren. Bij de reinheid. En de zuiverheid. Want de bruid van Christus. Heeft een kleed. Een bruiloftskleed. Zij is op weg naar de bruiloftszaal daarboven. En haar kleed zal niet besmeurd mogen worden. Daar is de tucht voor. Daar is de tucht voor. Zo vatten we het samen. En sluiten het af. Deze waarheid. De Heer geeft het ons te verstaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Amen. Laten we eindigen. De bruid van Christus. Het altaar is leeg. Het offer is gebracht. De kerk wordt ermee bediend. Mag ervan eten. En mag dan zelf een offer worden op het altaar van Christus. En straks met hem aan de ronde tafel. In storeloze rust. Wilt u ons dat leren? Niet alleen voor het verstand. Maar voor ons hart. En leven. Bijzonder ook in deze donkere tijd, Heer, waarin wij meer en meer de hand lichten met uw woord, omdat wij bij vlees en bloed te raden gaan en zeggen, ach, het is al zo moeilijk. En dan nog zo scherp. Dan nog die veroordelingen. Dan nog die uitsluitingen. We moeten blij zijn. Ja, wij moeten blij zijn. Wij moeten altijd, Heer. Maar is er nog een ziel in Vriezenveen die vraagt, Heer, bent u daar nou blij mee? Wat spreken wij toch dwaas? Wij moeten nog blij zijn. Ja. Wij moeten blij zijn dat u ons niet heeft weggevaagd van voor uw aangezicht. De heiligheid tot sieraad en tot eer. Dat moest ons diep vernederen in stof brengen. Zoudt u dat als vrucht van de prediking over de schrik? Doe verzoening over onze zonde. Gedenk ons en pas al die zaken toe die wij gehoord. Bekeer ons, Heere. Waarom? Omdat we zouden komen tot onze bestemming. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Uit genade. Amen. En dat is ook wat wij willen zingen. 52. 52. En dan van het 7e vers. 52. En daarvan het 7e. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan, verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk groetend. 7e vers van Psalm 52. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.